Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Ja, leuk dat je luistert of misschien wel kijkt naar ons gesprek, want we zijn weer live te zien op Facebook vanuit Vondel CS in Amsterdam. Terugkijken kan via de YouTube-pagina van Mr. Motley, maar gewoon luisteren is natuurlijk ook uitstekend. Dat mag ook. Aan het eind van het uur hoor je Lot Bouwens. Zij is dichter en schrijver en doet een crowdfundactie via Voor de Kunst over hoe ontrouw een relatie verandert en misschien soms wel ten goede ook. Het gaat over een stel dat op 17-jarige leeftijd samenkomt en dat blijft, maar de liefde moet steeds opnieuw uitgevonden worden. Maar eerst mijn hoofdgast van vanavond, Carlijn Kingma. Ze studeerde bouwkunde en noemt zichzelf cartograaf. Ze tekent in zwart-wit met krootjespen grote kaarten met een wervelwind aan torens, bruggen, stellages, trappen. Maar zeker zo belangrijk zijn de kleine mensjes die in haar zelf gecomponeerde werelden rondlopen. De kaarten verbeelden namelijk sociale geschiedenissen en ideeën, thema's die normaal gesproken vooral als abstracties bestaan. Denk aan de geschiedenis van verschillende utopieën of een moderne toren van Babel die gaat over ons geloof in technologie. Carlijn weet die gedachtenwereld te vertalen naar een getekende kaart die zich laat lezen als een vertelling en waarin je eindeloos kunt dwalen. De onderwerpen voor haar kaarten ontleent ze aan wetenschappers, schrijvers en kunstenaars zoals Bruno Latour, David van Rijbroek en Joep van Lieshout. En haar nieuwste werk, Het Weefsel der Mensheid, is ontstaan gebaseerd op het boek van Rutger Bregman, De Meeste Mensen Deugen. Carlijn, welkom.
Ja, dank je.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Wanneer ontdekte jij dat gebouwen en elementen uit architectuur goed konden dienen als metaforen? Metaforen voor die gedachtes, die gedachtenwerelden.
Oh, dat is een goede vraag om mee te beginnen. Kijk, dat architectuur een culturele manifestatie is, dat is denk ik iets wat je misschien altijd al ergens onbewust beseft. Je herkent natuurlijk verschillende archetypische gebouwen.
Mm-hmm.
Je ziet dat iets een kerk is en niet een supermarkt. Al zit soms de supermarkt tegenwoordig ook een kerk. Maar, en ik denk dat tijdens mijn studie van bouwkunde, als je over de geschiedenis van architectuur leest en leert, dan kom je daarachter. Dan word je daar natuurlijk nog steeds bewuster van. En ik had tijdens mijn studie ging mijn eigen fascinatie steeds meer de kant op richting bijvoorbeeld utopieën en iets wat paper architecture genoemd wordt. Dus wat in een lijn ligt ook met eigenlijk de utopische geschiedenis. Dat zijn architecten die beeldverhalen maken aan de hand van architectuur. Dus eentje die mij daar ontzettend heeft geïnspireerd zijn bijvoorbeeld Utkin en Brodsky. Dat zijn twee Russen die in de jaren 80, 90... tijdens het Sovjet-communisme maakten zij eigenlijk. Ze mochten natuurlijk geen kritiek hebben op het bestuur.
Mm.
En zij maakten posters wat eigenlijk architectonische pamfletten of staatskritiek was, zeg maar. Dus, dus bijvoorbeeld een gigantische toren voor een hele kleine man die heel graag zichzelf ziet. Of die zichzelf graag bovenop iets ziet. En dan maakten ze dan kleine pamfletjes van met hele grappige tekeningetjes en gedichtjes. En die verspreidden ze dus. Stiekem hingen ze die overal op en die werden gereproduceerd. Dus als soort van stadskritiek. Dat zijn voorbeelden van verhalende architecturen waar ik steeds meer naar ging kijken en steeds meer over ging lezen. En dus ook hoe ik mijn projecten zelf ook steeds meer ging inrichten.
Ja, en in welke leeftijd hebben we dan? Dan begin je net te studeren zo'n beetje.
Nee, dat was denk ik aan het eind van mijn bachelor.
Ah, ja.
Dus was ik denk ik 23 of zo, 22.
Ja.
Ja.
En zie jij ook, zeg maar, wat is dat voor uitdrukkingsmogelijkheid eigenlijk als je in gebouwen praat?
Ja,
Het is eigenlijk een taal eigenlijk, een architecturale taal.
Ja, ik moet zeggen dat ik dat zelf ook nog heel erg aan het ontdekken ben. Maar wat de meest logische of herkenbare metaforen misschien ook zijn, is of dingen die je kan uitdrukken met architectuur, is het gevoel dat je bijvoorbeeld in een beklemmende ruimte zit. Of wat het betekent om een drempel over te moeten. Of voor gesloten deuren te staan. Of zo hoog in een toren te zitten dat je iedereen onderin niet meer ziet. Of dat een systeem, laten we zeggen dat we de politiek als architectuur verbeelden of iets dergelijks, wankelt. of instabiel is of geen sterk fundament heeft of bovenop het fundament van iets anders gebouwd is. Dat zijn natuurlijk allemaal uitspraken die wij ook gebruiken in, ja, gewoon in ons dagelijks taalgebruik.
Die in taal verweven zijn ook, ja, precies.
Ja. Ja, dat was leuk ook, want ik heb dus inderdaad afgelopen 2 jaar samengewerkt met Rutger Bregman. En eigenlijk kwam ik er ook achter hoe ontzettend vaak ik ook juist heel erg teruggrijp op die taal. Niet alleen op dus dit soort uitspraken, maar ook bijvoorbeeld op etymologie. En ja, hoe ik eigenlijk ook heel erg bezig ben met woord. Dus, maar op een andere manier dan hoe Rutger als schrijver daarmee bezig is.
Ja, ja. Want waar moet een onderwerp aan voldoen, wil jij er een tekening aan wijden? Dat is niet namelijk in een paar weken gebeurd. Dat is een soort monnikenwerk van een jaar gemiddeld, geloof ik.
Ja, dat klopt. Het verschilt een beetje. Dus deze met Rutger heb ik echt lang over gedaan. Ik denk dat ik er ook iets te veel in heb willen stoppen. En ik heb ook lang gezocht naar de juiste metafoor. Want het werk wat ik met Rutger heb gemaakt was eigenlijk eentje die ik dus, als je dan vraagt waar moet een verhaal aan voldoen, was eentje die ik niet zo zelf van tevoren had kunnen bedenken. Eigenlijk was die heel erg moeilijk. Want wat ik normaal gesproken, waar ik naar op zoek ga, is misschien moet ik één stapje terug. dus ik analyseer eigenlijk als cartograaf de maatschappij en verschillende instituten die de maatschappij inrichten en besturen en vormgeven. Dus zoals de politiek of het kapitalisme of de bank zou een hele mooie zijn bijvoorbeeld. Of de wetenschap of religie. En dat zijn eigenlijk allemaal van die ongelooflijk grote. Iedereen kent natuurlijk die woorden. Iedereen, je vindt er ook vaak wat over. Je leest er korte mediaberichten over. En van de ene weet je wat meer dan van de ander. Maar vaak hoe echt zo'n instituut helemaal werkt. Of zo'n orgaan eigenlijk van de maatschappij helemaal werkt. Dat weet je dan toch ook net niet helemaal.
Nee.
En om daar dan achter te komen hoe dat werkt, moet je dan, nou ja, neem bijvoorbeeld de bank. Dat is eentje die ik nog niet heb gedaan, maar heel graag zou willen doen. Als je wil weten hoe de bank helemaal werkt, dan is dat best wel. Dan denk ik dat je best wel door een flink aantal droge boeken heen moet gaan werken voordat je daarachter komt. En ik weet ook niet of erover lezen het meest voor het meeste overzicht in je hoofd natuurlijk zorgt. Want een boek gaat altijd van het begin tot het einde. En soms vergeet je ook, in het begin heb je allerlei structuren geleerd dan, als je bijvoorbeeld over de bank zou lezen. Mm-hmm. Maar dan weet je misschien niet helemaal meer waar je die moet plaatsen in dat geheel als je dat hele boek hebt doorgewerkt. En met zo'n kaart kan je eigenlijk een meer soort van kapstok maken. Dus je ziet een doorsnede van zo'n heel zo'n architectuur, zo'n systeem.
Mm-hmm.
En dan kan je dus steeds als je daarin kijkt ook bepalen waar je bent in dat systeem. En hoe aan wat voor een grotere overkoepelende metafoor je dat kan begrijpen. En elk detail steeds verder inzoomend, zeg maar, verkennen. Dus je kan allerlei. Ja, je kan het meer als geheel zien aan de hand van een kapstok.
Ja, je houdt steeds de referentie naar het grotere plaatje, letterlijk eigenlijk.
Ja.
Dus het moet een abstract fenomeen zijn of een abstract iets wat nog niet helder is eigenlijk. Hè? Dus daar zit misschien ook een deel van jouw lol om het helder te krijgen en te verbeelden.
Ja, precies. En wat ik dan eigenlijk. Dus ik vind het lekker inderdaad als het zo'n groot, ingewikkeld en misschien net een beetje moeilijk tastbaar te maken ding is.
Ja.
Waar ik dan me. Dus in samenwerking met een expert, of met een schrijver of een onderzoeker of iets dergelijks, alles over gaan leren in een jaar of in een aantal maanden. En dan gaan we dat samen uitwerken tot een soort van, tot een snede van hoe dat werkt. En het idee daarachter komt eigenlijk ook een beetje voort uit mijn allereerste werk, waar ik net ook al een beetje over vertelde. Dus mijn allereerste werk gaat over de geschiedenis van Utopia. En al die kaarten zijn eigenlijk, daarom noem ik mezelf ook cartograaf, zeg maar. Ik denk dat het handig is om te weten, of dat het zinnig is om te weten waar we vandaag de dag zijn in de maatschappij. Waar we vandaan komen. Dus die kaarten die zijn ook altijd, die staan ook altijd op een fundament van het verleden. Dus je ziet ook die systemen waar het op. Ja, waar het vandaan komt, zie je daar ook altijd in die kaarten.
Mm-hmm.
En op die manier dus ook vanuit dat inzicht over de maatschappij en waar we vandaan komen, na kunnen denken over ja, waar we naartoe gaan, over het uitzicht, zeg maar.
Is dat ook altijd je indeling? Ja. Je begint vaak links, hè, zoals we gewend zijn te lezen. Begin je links bij de oorsprong. Is er dan een midden en een toekomst?
Nee, er is wel bijna in alle werken, ik geloof op eentje na, is er is het een tijdlijn ook. Dus is er een geschiedenis, een heden en een toekomst. Maar het is nooit van links naar rechts. Dus, of niet altijd van links naar rechts. Bij de ene is het een Fibonacci-reeks, waarbij het hart zeg maar het meest ver weg is. Dus ook het kleinste fragment, het slechtst zichtbaar. Het gaat oneindig door. Eigenlijk weten we niet precies waar het begint. En waar het uiteinde natuurlijk heel groot is. En dat is nu het heden. En bij de ander is het dus meer een fundament. Dus dan bouwt de ene laag op de andere door. En bij die van Rutger is het inderdaad van links naar rechts. Ja. Met een soort van slinger erin.
Min of meer.
Ja, min of meer. Ja, ja, ook niet helemaal. Ja.
Laten we het daar eens over hebben. Dat is het weefsel der mensheid.
Ja.
Welk deel is van jou, welk deel is van Rutger? Ja. Hoe gaat die samenwerking?
Toen ik die allereerste tekening maakte over utopieën, toen las ik onder andere ook al zijn boek. Dus Utopia for Realists heeft hij destijds geschreven. En toen ik die tekeningen had gemaakt, was ik aan het afstuderen. En ik was ook nog niet helemaal van plan die tekeningen ooit aan iemand te laten zien, behalve dan mijn afstudeerdocenten. En toen hebben mijn toenmalige vriend en mijn beste vriendin een tentoonstelling georganiseerd, stiekem, zonder dat ik het wist, van al mijn tekeningen. En zij hebben toen 60 vrienden gevraagd om daar een audiotour voor in te spreken. Eigenlijk om mij te laten zien, het is leuk dat mensen naar je werk kijken. En het is ook oké dat iedereen daar een eigen interpretatie van heeft. Want ik kon nogal krampachtig dan, als iemand ernaar stond te kijken, zeggen van, maar dit is dat en dat is dat en dit is deze persoon. En kijk hoe het in elkaar zit of zoiets. Mm. En toen hebben zij Rutger dus een e-mail gestuurd of hij iets zou zeggen ook over dat werk. En toen werd ik dus na mijn afstuderen naar mijn afstudeerfeestje gebracht. En toen kwam ik binnen, toen werd ik geblinddoekt. En toen hoorde ik dus allemaal stukken uit die audiotours, waaronder dus ook Rutger Bregman. En die had ik al filmpjes van gekeken natuurlijk, dus ik herkende zijn stem ook. En ik snapte er ook helemaal niks van. En vanaf dat moment, toen ging ik doortekenen en had ik niet direct contact met hem gezocht, maar wel gedacht, dat lijkt me dus fantastisch om een keer met hem een werk te maken. En toen, 2 jaar later, heb ik hem een e-mail gestuurd. Dus in mei 2018. En toen en daar reageerde hij niet op.
Fast forward naar de samenwerking. Ja, nou, het is ervan gekomen.
Ja, ja. En toen uiteindelijk, dus maanden later, reageerde hij daar pas op. Mm. En toen hebben we meteen ook binnen die maand afgesproken. En zijn we het eerste half jaar gaan. Eigenlijk was hij aan het schrijven aan De Meeste Mensen Deugen. En ging ik tekenen. Dus allerlei schetsen maken, meelezen, een metafoor bedenken, een ordening bedenken. En toen daarna ben ik op de redactie van De Correspondent gaan zitten met mijn tekentafel. En heb ik daar dus tot eigenlijk de corona, dus een jaar lang getekend.
En is het dan zo dat er onderling overleg is? Dus beïnvloeden de twee elkaar? Of is het gewoon het boek en daarvan afgeleid is de tekening?
We waren natuurlijk wel al onderweg daarover aan het praten. Ik denk dat veel van Rutgers ideeën ook al gestold waren. Dus het moment dat ik op de redactie kwam, was hij ongeveer, had hij zijn eerste draft ook al. Maar we hebben wel heel veel natuurlijk erover gepraat. En de metafoor waarin ik. Oké, zo'n kaart is opgebouwd eigenlijk in schalen. Dus dat werk van mij is een tijdlijn en gaat over het mechanische tegenover het organische. Mm-hmm. En gaat aan de hand van organen en weefsel, zeg maar, die hele geschiedenis bekijken. En dat hele verhaal bevindt zich in een hele andere schaal dan waarin Rutger vertelt. Dus Rutger vertelt heel erg vanuit de mensen. Ontmoet deze held die dit en dit en dit heeft gedaan. Hij verzamelt een berg met voorbeelden om dat punt te maken dat de meeste mensen deugen. En terwijl ik, denk ik, uitgezoomder werk en veel meer me dus richt op al die verschillende mechanismen, die organisatiestructuren, die anatomie eigenlijk van hoe we de maatschappij inrichten. Mm-hmm. En al die mensen, die vormen inderdaad daar, dat zijn bijna onherkenbare figuren.
Yeah.
En die bewegen zich maar in allerlei patronen, afhankelijk van hoe we die maatschappij inrichten. Ja.
Dus jij kijkt eigenlijk meer uitgezoomd. Je denkt groter in systemen en hij denkt vanuit de mens.
Ja, ik denk dat we allebei een ander... En dat was natuurlijk ook de kracht van zo'n samenwerking. Kijk, enerzijds werk ik samen omdat ik natuurlijk aanhaak bij iemand die ergens veel van weet... en ik vertaal zijn ideeën of haar ideeën op een bepaalde manier. Maar anderzijds verrijken twee perspectieven elkaar natuurlijk ook ontzettend. Twee verschillende manieren van kijken en verschillende manieren ook van uitwerken. Op het moment dat ik zijn verhalen in tijdlijnen ging zetten, in assenstelsels ging afzetten tegen elkaar... zat hij daar ook naar te kijken van, jeetje, zo heb ik ook... Weet je, zo heb ik ook nog nooit naar mijn werk gekeken.
Want hoe doe je dat? Hoe maak je die vertaling?
Misschien moet
je beginnen met wat we zien. Dan hebben we ook... onmogelijk te beschrijven natuurlijk, maar als iemand het kan, dan ben jij het.
Ik denk dat... toen ik bijvoorbeeld die utopiekaart voor het eerst ging maken... daar is denk ik misschien ook het makkelijkst in uit te leggen. Dacht ik, als je al die utopieën door de geschiedenis heen ziet... en dat allemaal ook linkt aan de wetenschap in zo'n bepaalde tijd... de structuur van de wetenschap in zo'n bepaalde tijd... of hoe het sociale stelsel in elkaar zat... dan zag ik gewoon allerlei verbanden daartussen. Op een bepaalde manier hadden ze allemaal dezelfde vorm. Dus de maatschappij was in kasten georganiseerd. Hiërarchisch en centraal. Bovenaan die, dan die.
Uh-huh.
Tegelijkertijd was toen... ten tijde van de Grieken bijvoorbeeld, de wetenschap. Aristoteles organiseerde ook alles wat we wisten aan de hand van een trap. Je zag dat terug in de organisatie van een utopie, dus de Republiek van Platen. In 1600 zag je dat alles vertakte naar een boom, takken van wetenschap, Tree of Darwin. Maar ook zeg maar die reizen, die vertakkingen naar al die eilanden. Utopia is ook eigenlijk de vertakking van een boom. En daarna dus in het nu een netwerk, zie je ook sociale netwerken, noem maar op. Om dat te zien, ik kon dat wel allemaal gaan beschrijven, maar eigenlijk lukte dat niet zo goed en werd dat ook niet zo interessant, omdat er waren zoveel dwarsverbanden te herkennen op het moment dat je dat ruimtelijk zou uitdrukken. Mm-hmm. En toen ik dat dus ook probeerde te beschrijven toen dat dus niet lukte en ik gewoon van de een op de andere dag uit noodzaak dus ook dacht, ik moet dit uittekenen, dit moet een kaart zijn waarin je dus al die verbanden kan zien en die hele logica van dat assenstelsel, zeg maar, begrijpt. Ja, daar kwam... Toen ik dat ook voor de eerste keer mijn docent liet zien... en hij er een soort van doorheen gleed... en in één keer zag... oh, kijk, de figuren uit de Renaissance... kijken terug door de oculus van het Pantheon naar de oudheid. En hij las gewoon al die lijnen die ik erin had gestopt. En toen dacht ik, oh ja, kijk, dit...
Die beeldtaal is veel treffender, ja. Dat werkt beter.
Ja. En iedereen kan ook gewoon op een andere manier vanuit iets wat hij herkent starten. En misschien dat ook die ambiguïteit. Je ziet ook heel duidelijk dat er een bepaald perspectief aan is genomen. Je ziet dat bijvoorbeeld in de kaart van Rutger in het midden heb je de verlichting. Die heeft een bepaalde architectuur. Dus je ziet een groot bureaucratisch lichaam op een gegeven moment ook. Allemaal optimalisatie, standaardisatie. En je ziet dat die verlichting een hele verlichte... vooruitgang, zeg maar, een verlichte kant heeft die tot heel veel vooruitgang leidt.
Mm-hmm.
Maar je ziet dat dezelfde architectuur, diezelfde blauwdruk eigenlijk, ook een hele duidelijke schaduwzijde heeft, letterlijk. Die verlichting heeft die schaduwzijde. En dus dat ze bijvoorbeeld, de burgerregistratie bijvoorbeeld, of dus de Holocaust eigenlijk, ook een bakermat van de verlichting. Dus waar over reguleren natuurlijk tot hele nare dingen heeft geleid.
Ja, dus het systemen inbrengen, zeg maar, dat begint in de verlichting... en langzaam druppelt dat verder in de tijd.
Wordt dat heel naargeestig.
Schuif je meer op, ja precies.
En die architecturen lijken ontzettend op elkaar. Dus die vooruitgang en die destructie eigenlijk... hebben op een bepaalde manier heel veel esthetiek met elkaar overheen. En dat is ook heel interessant om te zien, ook in de geschiedenis van... utopieën en dystopieën. Als je naar modernistische architectuur kijkt, dat is natuurlijk begonnen als utopie, maar als je het realiseert, kijk maar naar bijvoorbeeld de Bijlmer bijvoorbeeld, wat echt begon als een soort van utopische droom van gelijkheid. Of misschien is de Bijlmer nog niet eens zo'n heel goed voorbeeld, maar ook veel banlieue, dus voor de voorsteden van Parijs, hebben ook van die gigantische, modernistische, utopische dromen à la Le Corbusier. En dat is gewoon totaal anders uitgepakt, zeg maar. je kan een systeem bedenken en het kan helemaal omslaan in een soort van de nare tweelingbroer, zeg maar.
En door ze samen te voegen in één tekening ga je die dwarsverbanden zien. Zie je,
ja,
eigenlijk
je ziet het meteen. Ja.
Hoe de vormentaal heeft uitgepakt.
Ja, en je ziet het heeft. Ja, precies. En je ziet ook dat, dat je daar dus ook dat je daar dus ook genuanceerd over moet praten misschien. Dat het is. Daar komt ook uiteindelijk, denk ik, die ambiguïteit is ook, denk ik, belangrijk. Of die nuance om te beseffen. Dat het dus, dat utopisch denken bijvoorbeeld, een utopie. Ik ben natuurlijk continu bezig met toekomstverbeeldingen ook maken, met utopieën. Maar een utopie is ook ongelooflijk gevaarlijk. Zeg maar, je kan niet de wereld van morgen bedenken en denken dat we daar ook daadwerkelijk precies naartoe gaan. Kijk, je kan wel heel veel scenario's bedenken.
Mm.
En het is heel belangrijk om de utopie als een denkoefening te introduceren, waarbij je de wenselijkheid bespreekt van talloze verschillende scenario's. Maar de momenten waarin we utopieën hebben uitgetekend op een tekentafel, precies soort van een perfecte wereld hebben bedacht en daar in één streep naartoe hebben geprobeerd te reizen, dat zijn, denk ik, dat zijn de scenario's geweest van nazisme of Sovjet-communisme, zeg maar. Dat zijn complete eindigen met geweld afgedwongen van boven geprojecteerde utopieën.
Yeah.
En die zijn natuurlijk, die zijn niet wenselijk, laat ik
dus,
het zo zeggen.
Dus in vormentaal zeg je eigenlijk, het moet het kronkelende pad zijn, het moet ontstaan. En niet de rechte streep die zegt, we gaan nu hier naartoe en zo wordt het.
Het is een utopia is een denkoefening. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Een nuttige illusie eigenlijk.
Ja, en het is heel erg zinvol om continu, denk ik, te proberen snedes te maken van hoe het nu eruit ziet. Proberen zo met zoveel mogelijk inzicht, zoveel mogelijk besef van waar je vandaan komt, verschillende paden naar de toekomst te verkennen.
Probeer nog eens die kaart te omschrijven. Gewoon letterlijk. Ja. Wat zien we eigenlijk?
Ja. Het is... eigenlijk volgen we een... In het midden zie je het nu. En vanuit het nu kijken er... in het nu staan drie grote torens. De ene toren is de media. De andere toren is de wetenschap. En de laatste toren is de macht. En vanuit die toren van de wetenschap en de media kijken we, staan allemaal lenzen naar de linkerkant van de kaart. En daar zien we het verleden. En vanuit ook, en aan de rechterkant zien we dus allemaal paden, allemaal verschillende wegen waarin we uitbreken naar de rechterkant van de kaart, de toekomst. En de hele kaart is, dus de toekomst is niet een stad zoals je eruit zou kunnen zien, maar is een metaforische verbeelding daarvan. Dus eigenlijk het verhaal wat ik vertel gaat over de geschiedenis, een geschiedenis van de mensheid. Een geschiedenis. En dan de geschiedenis van, wat een geschiedenis is van samenwerking en verbinding. En die mensheid heb ik eigenlijk continu geïllustreerd aan de hand van, of die geschiedenis heb ik geïllustreerd aan de hand van de metafoor van het weefsel. En eigenlijk is dat het beste voor te stellen. Dus ik, biologische weefsellagen die samenwerken, die vormen organen. Het sociale weefsel dat samenwerkt, vormen organisaties. Dus dat komt natuurlijk ook van door het orgaan.
Hmm.
En vanaf dat begin zie je dus een grote baarmoeder, het ontstaan van het eerste biologische weefsel. Je ziet daar de eerste DNA-strengen. Je ziet de filamenten en de ligamenten. Dit is allemaal biologische draden, vezen, pezels die dat lichaam vormen en dat organisme en die organen vormen. En dan daarop zie je allemaal kleine mensjes die op die metaforische organismen worden. Maar die daarop allemaal historische gebeurtenissen uitbeelden. En zij zijn eigenlijk dus het sociale weefsel. Daar zit ook heel veel, daar zitten de voorbeelden van Rutger ook in verwoven. En je ziet dat die mensen dus sterker worden en komen waar we nu zijn door samenwerking en verbinding. Je ziet dus ook dat dat weefsel, daar gebeuren natuurlijk allemaal dingen in. Dus ik illustreer onder andere die samenwerking aan de hand van ligamenten. Ligamenten komt van ligare, dat zijn natuurlijk dat betekent binden.
Okay.
Dat zijn letterlijk de banden die de beweging van je lichaam faciliteren, die gewoon om je botten en om je spieren zitten. Mm-hmm. En die ligamenten vlechten al die kleine mensjes, bijvoorbeeld textiel, wat van texere komt, wat weefsel betekent. En tekst, wat ook van texere komt. Tekst is ook, dus ze ontwikkelen het schrift. Tekst komt ook van texere. En zo weven en vlechten ze, zeg maar, sociale netwerken, waarin ze dus geen steken laten vallen en samen, zeg maar, steeds krachtiger worden. En wat denk ik interessant is aan die metafoor, zodra we na die verlichting in het nu komen, zie je in één keer dat wij onszelf niet meer gaan zien als organisme, als samenwerkend weefsel, maar als een machine. En dus dat zie je ook in de taal. Dus de boel moet op rolletjes lopen. Het bedrijf moet een geoliede machine zijn. En wij moeten bijtanken in het weekend en opladen. En nou, noem maar op. Dus zeg maar allemaal mechanische, machinale metaforen gaan we gebruiken. En je ziet dat we de wereld dus willen optimaliseren, efficiënter willen maken, in banen willen leiden. En dat we van bovenaf ontwerpen gaan maken waarin we iedereen een plekje geven in die machine in de maatschappij. Maar er is een heel groot verschil tussen de aard van de machine en de aard van een organisme. En een van die verschillen bijvoorbeeld is dat wanneer een machine van de lopende band afkomt, zal die nooit sterker worden dan dat hij op dat moment is. Dus als je het eraan schopt, tegen je wasmachine bijvoorbeeld, dan gaat hij, of hij is robuust genoeg, gaat hij niet kapot. Of hij gaat kapot. Maar hij wordt in ieder geval niet sterker. Mm-hmm. En terwijl een organisme, wanneer jij bijvoorbeeld gaat, wanneer jij, zeg maar, stress of druk of een bepaald soort kracht uitoefent op een organisme of op weefsel, nou, denk maar aan je spieren. Dan ga je trainen, dan word je sterker. Of denk aan eelt. Of denk aan karaktervorming. Een weefsel, een organisme, reageert juist anders op druk. Die gaat zich ontwikkelen. Gaat ook over de generaties heen zich, zeg maar, aanpassen. En sterker worden. En ik denk dat op het moment, ja, en het, bijvoorbeeld als je iets inricht als een machine en daarin niet vanuit gaat dat mensen, zeg maar, met trial and error zichzelf kunnen ontwikkelen en kunnen verbeteren, maar gewoon altijd dat ene kleine boutje of moertje of schakeltje in die machine zijn, dan verslap je dus dat sociale weefsel. Dan verslap je dat karakter, dan verslap je het initiatief.
Hoe geef je dat dan beeldend weer?
Ja, dus je ziet eigenlijk
in tekst
dat,
snap ik het supergoed, maar
het zit op heel veel plekken erin. Maar je ziet bijvoorbeeld gewoon het uitkammen van dat weefsel. Die mensen houden, die verbinding tussen die mensen is ook continu letterlijk weergegeven. Dus je ziet al die armen, iedereen houdt elkaar vast. Maakt samen vangnetten, maakt distributienetwerken, zeg maar. En op het moment dat dat in banen geleid wordt, leidt dat dus tot, je ziet allerlei echokamers van gelijkgestemden, waarin iedereen voorgesorteerd wordt om op een bepaalde plek te komen en nooit meer hoger of lager komt, waardoor polarisatie ontstaat, waardoor sociale weefsels, zeg maar, uit elkaar worden getrokken. Verwachtingspatronen die, zeg maar, werkelijkheid worden doordat je daar gewoon ingezet wordt en dat moet volgen. Dat je bijvoorbeeld, je ziet op een gegeven moment, op een moment dat je bijvoorbeeld je been breekt en je zet er een spalk omheen, dat is natuurlijk datzelfde weer met die, je zet er een spalk omheen, dan zal in eerste instantie natuurlijk je bot herstellen. Dus enige mate van regulering is natuurlijk goed, kan zeg maar bijdragen. Maar als jij die spalk er niet afhaalt, nooit, dus maar blijft overreguleren, dan leidt dat natuurlijk tot ernstige vormen van spieratrofie en botontkalking. En dan wordt, zeg maar, dat weefsel, dat verslapt gewoon totaal. Ja. En dat, je ziet dus ook die spalken, het amputatie van het weefsel, het rechtkammen van iets wat eigenlijk juist sterk is doordat het, denk aan de weefsel, vervlochten is met elkaar. Je ziet dus al die metafoor op allerlei plekjes, zie je dit als metafoor voor bepaalde processen.
Dan is het de toekomst nog?
Ja,
daar. Een derde, van de
tekening? dus eigenlijk is de toekomst eigenlijk, wat gebeurt er dan als we onszelf wel zien als als we zeg maar die kracht erkennen van die afhankelijkheid van samenwerking, van vertrouwen hebben in die ander. En dus allereerst, ja, als je dus die maatschappij, als je bijvoorbeeld de economie niet, als je economie ziet als een machine of niet als een orgaan van de samenleving, als je, dan kan je ook bijvoorbeeld begrijpen dat ja, oneindige groei in een machine klinkt als zeg maar meer productie, positief. Mm-hmm. Maar oneindige groei, ongeremde groei in een orgaan, klinkt natuurlijk ook eerder als iets als kanker bijvoorbeeld. Dat, daarvan begrijp je meteen dat dat natuurlijk ook gewoon het geheel in gevaar brengt. Dus het gaat om je ziet de onderlinge verbinding van al die verschillende organen van de maatschappij die samen een gezond geheel moeten vormen en in balans met elkaar zijn. Je ziet in plaats van grijparmen die besturen en iedereen in een hokje zetten of in een bepaalde plek zetten, zie je handen die van onderaan, vanuit de pees, de ligamenten aangestuurd worden en die supporten. Dus zeg maar, eigenlijk zie je daar, als je daar een Blu-ray print overheen zou leggen, zou je het schema van directe, zeg maar, meer burgerinspraak, directe democratie daarin kunnen herkennen. Daar zitten dan allemaal kleine figuurtjes in die ook dus weer, ja, als je daarop klikt in de audiotour die we dus met Rutger hebben gemaakt, dan hoor je de verhalen van Rutger. Dus over letterlijk wie dat dan zijn en welke voorbeelden dat dan op gebaseerd is.
Waar, ja, is die te horen, die audiotour?
Oh ja, dat is een hele goede. Ik vergeet bijna te zeggen. Het enige wat ik echt van tevoren dacht, dit moet ik niet vergeten. ja, dus wat elke keer als ik zo'n kaart maak, is natuurlijk ook experimenteren met de vertelvorm. En wat Rutger en ik hebben gedaan in samenwerking met de correspondent, is deze kaart online als kaart beschikbaar stellen. En daarin kan je dus er doorheen reizen en de audiotour volgen. En dat is te zien op www.decorrespondent.nl/het weefsel der mensheid.
Het, ja, weefsel der mensheid. Het weefsel, ook de titel van de kaart.
Ja.
Wat zou je zeggen in grote lijnen, wat je bedoeling is met die kaart? Moet het iets verduidelijken of moet het een ander perspectief toevoegen?
Ja.
Want je zei net al, je corrigeerde jezelf al, hè, er is niet één uitleg van die kaart, er zijn er meerdere, iedereen mag erin dwalen.
Ja.
Tegelijkertijd komt het natuurlijk uit één perspectief, namelijk jouw hoofd, op basis van heel veel research, gesprekken misschien met de wetenschappers, kunstenaars, schrijvers.
Ja. Goeie vraag, klinkt ook als veel vragen. Even denken. Ik sta inderdaad altijd ook ergens zelf in die kaart om ook nog maar weer te benadrukken. Dit is een manier van kijken. Als je die tour ook volgt, dan zeg ik ook, ik laat je een manier zien. Je kan een tour volgen waarbij je dat historische verhaal hoort. Je kan ook inzoomen op de metaforen. Dan ga je misschien vanuit een heel ander perspectief, ja, dat verhaal bekijken. Ja, en in de verte zie je allemaal torens die weer allemaal andere metaforen nog even verkennen. Om ook maar te laten zien, zelfs die metafoor is natuurlijk gekozen. En een ingang. Ja, wat ik denk, ik hoop is allereerst, ik denk dat het relevant is om dit soort onderwerpen aan te snijden. Om zeg maar inzicht met elkaar te delen. En ook dat op een manier te doen dat ik niet per se vertel hoe het allemaal in elkaar zit. Maar dat ik je misschien uitlok ook om er een stuk interpretatie ook zelf naartoe te komen. En dan, als je wil, kan je de audiotour volgen of de punten volgen. En dan kan je ook allerlei, ja, letterlijke kleine voorbeeldjes daarin vinden. Dan kan je het zelf ook een beetje nog misschien iets meer reconstrueren. Ja, en ik denk dat ik ook gewoon echt vooral heel erg hoop om mensen enthousiast te maken voor de grotere verhalen van onze geschiedenis en van de mensheid. Want waar we zijn op dit moment, ondanks dat we natuurlijk echt voor hele grote uitdagingen staan en er heel veel problemen zijn, maar de menselijke geschiedenis is ook echt een episch verhaal. Gewoon. Het is fantastisch om, zeg maar, hoe de geschiedenis van de democratie is gewoon, is fantastisch, zeg maar. En alle ideeën die we hebben gehad. Ja, er zijn gruwelijke dingen gebeurd. De geschiedenis ook natuurlijk zitten heel veel hele gruwelijke dingen aan. Maar het is ook echt fantastisch om te leren over, ja, over de totstandkoming van hoe de maatschappij zoals die er vandaag de dag uitziet, hoe we hier zijn gekomen. Ja.
En eigenlijk als je het zo zegt, hè, dus als je het in dat licht plaatst, die geschiedenis moet verteld worden en dat perspectief moet een keer geopend worden. Normaal gesproken vind je dat alleen inderdaad in boekenplanken vol met boeken. Daar is het allemaal in beschreven natuurlijk. Ja. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Ja. Niet iedereen trekt dat om zo'n dik boek te lezen of dat überhaupt te lezen.
Dat is het precies. Ja, dat is het ontzettend. Kijk, beeld is natuurlijk een andere taal. Waarbij je ook dus nooit precies hetzelfde gaat vertellen als wat er in een boek staat. Maar je kan wel heel erg dezelfde. Je kan natuurlijk wel dezelfde thema's pakken. En dat in een totaal andere manier tot leven brengen. En dus ook toegang bieden tot dit soort onderwerpen voor mensen die op een hele andere manier dingen leren en zich verhouden tot dat soort ideeënwerelden.
Heb je een voorbeeld van iets wat absoluut niet in een tekst geschreven tekst kan, maar wel heel goed in die beeldtaal naar voren komt?
Kijk, als je bijvoorbeeld naar die toren van die macht kijkt, ik denk dat het kapitalisme bijvoorbeeld, dat is niet per se alleen in deze tekening zit, in al die tekeningen zit een soort van Babylonische torens. Ik denk dat dat kapitalisme toch ook gewoon heel erg voelt als een soort van, voor veel mensen, als een beklemmend groot ding wat boven ons hangt, dat groter is dan wij zelf, waarvan we het idee hebben dat we er misschien ook helemaal niet helemaal meer invloed op hebben en waarbij we soort van vastzitten in dagelijkse routines om er mee te draaien. Dat is een beklemmend gevoel, denk ik, wat mensen kunnen herkennen in een beeld.
Mm-hmm.
En misschien kan je het ook wel, je kan het vast ook in woord beschrijven, maar ik heb wel het gevoel. Ik heb bijvoorbeeld ik teken vaak bij mijn ouders in Warnsveld, vlakbij Zutphen. Die wonen daar een beetje buitenaf. En als ik echt een aantal maanden gewoon helemaal me moet terugtrekken, dan ga ik daar naartoe. En mijn oom en tante, die wonen daar ook. En mijn oom leest denk ik niet heel snel heel veel boeken, maar dat is een slimme man. En die kwam bij mijn tekening staan. En die las op zo'n intuïtieve. Ik kwam er gewoon meteen achter dat hij zo goed in beeld meteen ook de woorden voor zijn eigen verhaal kan vinden. En zo kwamen we gewoon op gesprekken die ik ook niet eerder met hem had gehad. Dus dat ging ook over. Dat ging over een tekening waarin een cultuur aan de ene kant ziet, natuur aan de andere kant, dus of epistemologie en ontologie, of ja, waarheid en vinding, zeg maar. En een grote kloof daartussen. En je ziet eigenlijk hoe de cultuur aan de ene kant de natuur een beetje naar binnen trekt op één plek, dan op andere plekken gebeuren allemaal andere dingen, en economiseert. Je ziet die wortels die allemaal één groot geheel, allemaal verbonden vormen, zie je eigenlijk in plakjes gesneden worden. En dat worden letterlijk muntjes die Babylonische toren ingezogen worden. En hij keek daarnaar en begreep dat direct. En kon daar gewoon helemaal aan relateren. En toen dacht ik, dit is een klein voorbeeld. Maar het is gewoon heel, heel leuk om zo op zo'n manier allemaal ingangen voor een gesprek te maken. Ja. Ja.
Ben je dan zelf nog achter nieuwe dingen gekomen door te tekenen? Vallen er kwartjes, zeg maar, als jij die pen op je papier hebt? Ja, of een muntje gepakken. Ik probeer ook een metafoor.
Hoogstwaarschijnlijk wel. Ik kan zo even niet een voorbeeld bedenken. Tijdens dat tekenen leer ik natuurlijk sowieso heel veel. Ik bedoel, als je iets moet natekenen, dan ga je zo goed kijken. Dus bijvoorbeeld dat werk van Rutger. Normaal gesproken maak ik natuurlijk allemaal eigenlijk machines en architecturen, zoals we architectuur ook kennen, om die organisaties van de maatschappij mee te verbeelden. Dat werk wat ik met Rutger heb gemaakt, ben ik gewoon de oude Sobota anatomie gidsen van mijn ouders, die al bij fysiotherapeut zijn, helemaal gaan doorspitten. En heb ik dus ongelooflijk veel geleerd over anatomie. Gewoon het brein uit één pluis. En dan zie je ook dus in één keer op het moment dat je gaat tekenen, hoe bepaalde structuren op elkaar lijken en in elkaar door kunnen vloeien. En ja, ik weet niet. Het is voor mij, als ik daarin aan het werk ben, wordt het steeds meer allemaal één gelinkt verhaal, waarbij die etymologie dan weer heel mooi inhaakt op het een en op het ander. En ja. Ja.
Wat volgens mij een bekend verschijnsel is, ook in de psychologie, is dat als je eenmaal ergens je aandacht op richt, dat je het dan vervolgens overal ziet. Hè?
Ja.
Dat lijkt me in jouw geval ook heel erg
ontzettend. Ja.
Van toepassing. Hoe fiets jij door de wereld heen als je niet aan het tekenen bent?
Zie
je dan van, oh ja, zie daar raken die twee elkaar weer of zo? Die natuur versus de machine bijvoorbeeld?
Ja, ik weet niet of ik dat zo ontzettend duidelijk heb. Ik ben wel, als ik met zo'n verhaal bezig ben... ik zit er wel helemaal in dat thema. Dus dat...
Dat vermoeden had helemaal, ik al.
Ja, ja. Kijk, mijn leven is... Ik werk het best als ik mijn leven opdeel in blokken. Ik weet niet of het altijd even gezond is voor me trouwens. Maar dat is hoe ik in ieder geval nu alles doe. Dus ik heb gewoon periodes dat ik heel veel lees. En dan ben ik ook heel veel aan het praten met mensen. En extreem leergierig. En misschien in sommige situaties kan ik me voorstellen dat het bijna een beetje parasitair is. Gewoon dus zo erg alles willen weten wat iemand denkt. En daar allerlei bronnen bij zoeken. Ik kan me voorstellen dat als ik dan met mensen aan het praten ben, dat ik inderdaad ook heel erg daar continu alles aan probeer te linken. Ja. En dan daarna komen er blokken dus van tekenen. En dan zit ik ook gewoon... Dan merk ik ook dat ik... dus die blokken van tekenen zijn dan maanden achter elkaar waarin ik alleen teken. En dan is het dan dus 7 dagen in de week van 8 uur 's ochtends tot 11, 12 uur 's avonds.
Zo.
Ja, en dan heb ik dus geen... Dan zie ik dus ook mijn vrienden niet. En dan is gewoon alleen om dus zo... Want ik teken met die pennen en ik kan ook geen fout maken. Ik moet constant handschrift hebben. En ik moet heel veel laag tegelijkertijd onthouden. Anders kan je niet zo'n complexe architectuur, zeg maar, zonder dat eerst in schets op te zetten, kan je dat niet uittekenen.
Dus het moet in één keer goed.
Het moet in één keer goed, ja. En ik heb het verhaal nog helemaal in mijn hoofd. En ik moet het allemaal vasthouden. En dus ik moet dan gewoon alle... Die eerste week ben ik ook helemaal onwennig. Moet ik nog op mijn telefoon kijken en dan ben ik onrustig en zo. En dan op een gegeven moment... daar had er een soort van rust in. En dan kan ik gewoon heel lang in dat heel monotone ritme achter elkaar door tekenen, weken, totdat het klaar is eigenlijk. En dan zit ik gewoon zo ontzettend in mijn eigen wereld dat ik er ook van droom. Ik denk dat... Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die... Ik heb dat zelf ook wel eens gehad als architect, als je dan in de AutoCAD zit, of mensen die veel programmeren, die hebben dat ook, dat ze dan 's nachts zo over een computerprogramma zitten na te denken. Dat heb ik ook ontzettend met die tekeningen, dat ik gewoon in die wereld zit en al die personages gewoon ken. En gewoon, nou ja, als ik helemaal in mijn eentje in een kamer zit, daar ook een beetje mee begin te praten. En gewoon, ja, kom maar, een beetje zo probeer te helpen. Net toch dat armpje, een beetje zo.
Denk je wel eens, dit gaat te ver? Ik is niet meer gezond voor mij. Mijn weefsel der mensheid wordt aangetast door dit.
Ja. Oh, vriendin stuurde me laatst een appje. Hé, hey, weefseltje. Dat vond ik ook heel grappig. Hé, hey, weefseltje, hoe is het met je? Absoluut. Denk ik dat het niet... Ik geniet er heel erg van. Ik kan ook heel erg naar uitkijken naar zo'n periode. Maar kan ook... Er is een heel dun lijntje waarbij ik kan met heel weinig contact me heel gelukkig voelen. En dan kan er één randje zijn waarbij ik dan net denk, oké, nu ga ik te ver. En dan kan het ook ineens wel heel eenzaam zijn en kan ik me ook een beetje ontkoppeld voelen, ja.
Het lijkt mij de concentratie die nodig is voor topsport en voor grootste prestaties, toch? Dus
ja.
Ja. Het is het waard, want er komen fantastische tekeningen uit.
Ja, dank je.
Lijkt mij. Wanneer is het af? Wanneer denk je, ja, nu heb ik mijn laatste streep gezet?
Ah ja, dat is echt heel duidelijk. Ik kan het over het algemeen, behalve dan bij de tekening van Rutger, bij al die anderen kon ik het ook heel goed plannen. Ik weet echt ongeveer hoeveel ik per dag kan doen. Ik weet ook gewoon, ik hou gewoon Excel-sheets bij. Ik weet gewoon precies hoeveel uur ik erover doe en hoe het allemaal in elkaar zit. En ik deel het gewoon in blokken in. Ik begin links onderin. Ik heb er ook van een aantal timelapse gemaakt. Ik maak het gewoon in één streep zo helemaal af. Het zijn niet lagen op lagen op lagen waarbij je oneindig door kan gaan. Het is gewoon alles is meteen af. 10 vierkante centimeter af, dan die 10 vierkante centimeter erboven.
Dus het is goed te plannen inderdaad.
Ja.
Want het valt me op dat je heel systematisch bent en denkt en werkt ook.
Ja.
Zijn er ook dingen die te twijfelachtig zijn, die niet in een tekening passen eigenlijk, vanwege hun aard, die te onduidelijk zijn, die niet in een lijn te vertalen zijn?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik... Ik heb wel eens de vraag gekregen ook van bijvoorbeeld Joep van Lieshout, waar ik een tijd in residentie zat. Die vroeg ook aan mij van, maar waar ben jij nou eigenlijk zelf in dit werk? Kijk, de enige manier waarop ik erin zit is altijd ergens dus onderin een hoekje om te laten zien vanaf welke kant ik kijk of waar ik me ongeveer bevind. En je ziet altijd mijzelf in een soort van staat over allemaal schetsen gebogen en in een soort van verkromde houding, want zo zit ik ook vaak. Mm-hmm. Maar ergens, dat is het enige wat ik er van mezelf ook instop. Behalve dan natuurlijk dat het ook echt helemaal mijn verbeelding is. Maar het gaat niet verder over mijzelf. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat... Die vraag bracht me wel toen... Daar heb ik wel vaak over nagedacht. Dat me iets heel moeilijks lijkt. Op het moment... Ik ging mijn tentoonstelling opbouwen. En een andere kunstenaar die daar aan het opbouwen was... Aldo van den Broek. We waren parallel dus aan het opbouwen voor een tentoonstelling in het Rijksmuseum Twente, die dus net geopend is.
In Enschede, waar dit werk te zien is.
Ja, waar al mijn werken hangen ook. En hij, al zijn werk ging allemaal, gaat ook ontzettend over zijn leven. En hij ademt ook helemaal. Hij is zelf gewoon deel van het kunstwerk. En ik liep daar ook rond en ik zag hem daar zo mee bezig. En op het laatste moment ook nog hier, intuïtief wat daar. En dus ja. Zo gemakkelijk gaat hij helemaal op met zijn werk. En is dat allemaal ook een expressie van wie hij is en hoe hij in het leven staat. En dan merk ik dat inderdaad dat ik zo'n andere aanpak heb. En eigenlijk zo technisch naar al die dingen ook loop te kijken. En natuurlijk ook heel erg naar die ambiguïteit en die vraagstukken. En zeg maar de subjectieve kant op zoek ga. Maar het nog steeds wel ook op een bepaalde manier buiten mijzelf plaatst.
Ja. Het is rationeel, ja. Het blijft rationeel eigenlijk. Is er iets wat je niet kunt tekenen, denk je?
Ja, ik teken dus echt, dat is eigenlijk best wel grappig. En dat heb ik me best wel lang niet beseft. Ik teken gewoon nooit dieren in mijn tekeningen. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Want ik teken dus altijd het gaat heel vaak wel over cultuur tegenover natuur. En natuur, alles is natuurlijk eigenlijk cultuur, of natuur. Maar die natuur, die teken ik dan altijd als een soort van abstract, verbonden geheel. Dus eigenlijk zijn het altijd allemaal soort van grote bomen door alle schalen heen met allemaal wortels en vervlochten. Maar daar zouden natuurlijk superveel dieren ook tussen moeten zitten. Of iets een hint daar naartoe. Het hoeft natuurlijk niet letterlijk een dier te zijn. Maar op een of andere manier is dat nog even helemaal weg uit gewoon de wereld die ik meeneem in de verhalen. Ja. Ja.
Dus de volgende tekening, daar ga je zelf inkomen en daar gaan dieren in.
Ja, misschien zou dat een goede uitdaging zijn. Ja. 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 Nee, de volgende tekening, een van de ideeën is, dus die ik graag zou willen doen, moet ik ook nog helemaal bedenken hoor, maar dat zou een mogelijkheid zijn, is dus die over de bank. Dat lijkt me een fantastische. Ik weet niet of dat het beste is om mezelf en de dieren in te doen. Dat lijkt me niet, de beste optie.
Het wordt een heel grote uitdaging.
Ja. Ja.
En hoe werkt het dan? Heb je dan je agenda al geblokt, die blokken research tekenen?
Nee, ik heb eerst bijkomen van de afgelopen weken. Die waren vrij heftig. Ja. En dan een heel grondig stuk reflectie. Want voor het eerst nu, ook omdat ik nu voor het eerst ook samen heb gewerkt met de correspondent, zijn er ontzettend veel mensen die tour hebben gevolgd en die dat werk goed hebben bekeken en hebben... Nee, je kan daaronder reageren ook. Dus daar hebben allemaal mensen op gereageerd. En dus krijg ik voor het eerst ontzettend veel feedback. En vanuit daar gaan we dus nu ook... Want het is natuurlijk een nieuwe vertelvorm waarmee ik aan het experimenteren ben. Of een hele oude vertelvorm in een nieuw jasje. En we moeten natuurlijk ook eerst kijken... Wat halen mensen hier nou eigenlijk uit? En op wat voor manier kan ik die verhalen ook het beste vertellen? En wat werkt en wat werkt niet? En van daaruit gaan we denk ik kijken... wat voor soort nieuw verhaal we gaan maken en met wie.
Ja, je zegt we.
Ja, ik hoop samen met de correspondent. Maar dat is natuurlijk ook kijken. Kijk, niet elk verhaal leent zich... Ik moet natuurlijk wat kunnen toevoegen. Ik ben niet de illustrator van Rutger. Ik hoop een andere lens op zijn verhaal te bieden en daar ook allemaal dingen bij te trekken. Ja, om daar iets nieuws aan toe te voegen of iets ander licht op te werpen. En als we niet een goed verhaal vinden of een goede vorm vinden waarin dat werkt, dan gaan we het misschien ook wel niet vervolgen. Ja. Ja.
Dankjewel. Ja. Ga allemaal naar Rijksmuseum Twente, zou ik zeggen, in Enschede. En neem vooral de tijd, want er is heel, heel veel te zien. Noem nog één keer de website waarop we kunnen dwalen digitaal door je werk.
www.decorrespondent.nl/hetweefseldermensheid.
Super. Dankjewel voor je uitleg, Carlijn.
Dankjewel.
En dan gaan wij door met iets dat op Voor de Kunst staat. Een project van Lot Bouwers. Ze is dichter en schrijver. Ze maakt van dichtbij mee hoe een langdurige relatie kan veranderen door ontrouw. Ze is bezig met een crowdfundactie op Voor de Kunst voor een boek dat de titel Enea nooit meer jaloers moet krijgen. En we gaan even bellen. Vanwege corona is het niet handig om iedereen in de studio te hebben. Dus we gaan het via de telefoon doen. Maar als het goed is, zit Lot er klaar voor. Hey Lot, goeie avond.
Hallo.
Hi. Je zit in de uitzending. We gaan het hebben over je boek. Waar gaat het over? Het boek dat in ontwikkeling moet komen?
Mijn boek heet Enea. En het gaat over de liefde. En daarmee eigenlijk alle aspecten van de liefde. Dus niet alleen gezellig, leuk, verliefd in een relatie zitten, maar ook dingen die minder leuk zijn en waar mensen minder makkelijk over praten.
Zoals?
Een belangrijk onderdeel van Enea is in een relatie zitten en gevoelens voor iemand anders krijgen. En het taboe dat daarop lijkt te liggen. Ik vertel in het boek over de weg en de zoektocht eigenlijk naar zelfrespect in een relatie. En de zoektocht naar zelfrespect nadat ik voor een ander viel en vreemd ging.
En dat heb je dus inderdaad zelf aan den lijve ondervonden?
Ja.
Wat gebeurt er dan in je hoofd? Ik bedoel, ik snap dat je wordt verliefd op iemand anders daar doe je iets mee of niet, maar in ieder geval jij wel. Maar ja. er zit ook een heel schuldgevoel omheen, denk ik.
Ja, er zitten hele moeilijke gevoelens omheen. Maar het mooie ervan is, vind ik, ik probeer altijd positieve dingen een beetje te vinden.
Mm-hmm.
Het mooie ervan is dat ik. Ik vreemd gaan is voor iedereen iets anders. Voor mij was het dat ik met iemand anders heb gekust. En de dag daarna heb ik het direct aan mijn vriend verteld en het uitgemaakt. En toen heeft hij gezegd, eigenlijk wil ik niet dat het uit is. En zo zijn we er samen uitgekomen. En hebben we eigenlijk een nieuwe manier in onze relatie gevonden om met dit soort dingen om te gaan.
En eigenlijk is dat iets wat nu in boekvorm de wereld in kan, of wat je hoopt in boekvorm de wereld in te gaan sturen. Want dit is een heel, aan de ene kant bijzonder verhaal, omdat niet veel mensen denk ik erover praten. Aan de andere kant is het misschien ook een verhaal wat heel vaak voorkomt.
Ja, want dat denk ik ook. Ik heb zelf gemerkt dat ik heel, ik praat er niet gemakkelijk over, want het doet pijn en het is moeilijk. Maar ik heb ook het gevoel dat mensen er niet, mensen die het weten van mij bijvoorbeeld, vrienden van mijn vriend, Die beginnen er niet over. Het is echt een beetje een taboe onderwerp. En daardoor wordt het voor mij ook nog wel zwaarder. Terwijl ik juist vind dat we er zo sterk uit zijn gekomen en heel veel van hebben geleerd. En ja, vind ik soms jammer dat het zo onbespreekbaar is.
En wat is dan de belangrijkste opvatting over relaties die je zou willen bijstellen met dit boek?
Ik zou willen dat er meer openheid zou komen over het aantrekkelijk en interessant mogen vinden van andere mensen.
Mm-hmm.
Als je in een relatie bent. En ik zou ook willen dat er meer in wordt gegaan op de reden waarom iemand ontrouw is. Als je het zo moet noemen, ontrouw.
Ja, het zwaar woord, ontrouw.
Ja.
Voor met iemand zoenen. Ik bedoel, het is niet wat je doet in een relatie, maar het is wel ontrouw klinkt een beetje oud-testamentisch.
Ja, precies.
Ja.
Ja, ik zoek nog een mooi woord ervoor. Want ik vind vreemdgaan ook echt een verschrikkelijk woord.
Mm-hmm.
Ja. Maar in de tijd dat het bij mij gebeurde, dat is nu zo, denk 3 jaar geleden, iets minder lang geleden. Had ik echt het gevoel dat mensen mij alleen nog konden zien als een vreemdganger. Terwijl ik ook nog heel leuk en gezellig kan zijn. En het komt natuurlijk ergens vandaan.
Mm-hmm.
En ik heb het idee dat, ik weet niet of ik de opvatting over relaties zou willen bijstellen, maar de opvatting over hoe mensen, misschien niet eens de opvatting, maar meer hoe mensen met je omgaan nadat er zoiets gebeurd is.
En hoe vat je dat dan in gedichten? Want er komen vooral gedichten in het boek, hè?
Ja. Het zijn niet alleen gedichten. Want ik heb natuurlijk, ik ben dichter en ik heb mijn andere twee boeken zijn ook dichtbundels. En dit is echt meer een doorlopend verhaal met af en toe een gedicht.
Mm-hmm.
Dus de gedichten zijn weer ondersteunend aan het verhaal. Want ik denk dat het te abstract zou worden als dit alleen maar in gedichten zou worden.
Oh ja.
Neergezet, denk ik.
Heb je er eentje liggen, een gedicht? Die je zou kunnen voordragen?
Ja, ik zit aan mijn boek op mijn laptop. Even kijken hoor. Ja, heb ik wel.
Graag. Ja, graag.
Ja, oké. vertel je ze van de leugens, de geheimen en de dagen, waarop we met vergiftigende vragen wachtend in elkaars armen lagen. Weten ze hoe ik jouw hart en hoe je dat van mij? Zachtjes brekend in een poging vrij te zijn. Of zal je ze zeggen hoe we dansten door de kamer en hoe gelukkig we toen waren met niets minder dan elkaar. En hoe die dagen traag en liefdevol de mooiste van ons leven waren.
Ja, dit gaat dus heel erg over inderdaad waar leg je de nadruk op? Op welke dagen? Welke licht je eruit?
Ja.
Hoe moet het boek eruit gaan zien? Als mensen denken, ja, hier wil ik wel iets van lezen.
Ja, het wordt een hardcover boek. Mm-hmm. En ik weet niet precies het formaat uit mijn hoofd. Maar het is in ieder geval het is heel leuk. Want ik ben met dit boek heel erg bezig met transparantie en eerlijkheid. Dus ik wil ook dat het boek zo transparant mogelijk de wereld in komt.
Ja.
Dus ik ben heel erg bezig met duurzaamheid. Ik ga samenwerken met een drukker die voor mij een formaat heeft bedacht voor het boek dat precies een drukvel beslaat, zodat we zeg maar niks weggooien. En hij krijgt ongeveer 200 pagina's. En ja, het boek wordt heel duurzaam gemaakt. Dus de drukker werkt met energie van zonnepanelen. En ze gebruiken bijvoorbeeld regenwater voor de productie. Papier komt uit Europa. Het is allemaal heel het boek moet er zo duurzaam mogelijk uitkomen te zien.
Ja. En nog even de titel. Verklaar die nog even. Hoe ben je daarop gekomen?
Enea, ja, dat is dus heel stom, maar dat wil ik eigenlijk niet vertellen. Want ik vind dat je het boek moet lezen. Ik kan het uitleggen, maar je moet het boek lezen om het te begrijpen.
Mm-hmm.
Maar Enea is een woord dat afkomstig is uit de Edda, de Noorse mythologie. Ken je dat?
Mm-hmm.
Niet, ja. En die kreeg ik als kind voorgelezen op school. En als kind heb ik ooit een verhaal over Enea opgeslagen en de betekenis voor dat woord. Maar jaren later kreeg ik van mijn vriend de Edda voor mijn verjaardag cadeau. En toen kwam ik er dus achter dat ik het woord Enea helemaal verkeerd heb opgeslagen. Maar voor mij stond dat altijd voor een bepaalde verbintenis met een verhaal. Maar ik wil het heel graag een beetje houden van je moet het boek lezen om te begrijpen wat die verbintenis dan is, zeg maar.
Dat lijkt me de beste teaser. Dankjewel. Ja. Waar kunnen we je crowdfund project vinden?
Hij staat op voor de kunst. En ik heb ook via mijn website een link. Dat is www.lottebo.nl.
Helemaal goed. Dankjewel. Dank voor je uitleg. Fijn dat je aan de telefoon wilde komen. En ik wens je heel veel succes met je crowdfund project.
Dankjewel. Heel erg bedankt. Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer en dan zit tegenover mij Iris Kensmeel. Graag tot dan.